Goedenavond allemaal. Ik wil u van mijn kant ook God zegen toewensen voor het komende jaar. En we weten niet hoe lang dit jaar voor christenen, voor kinderen van God, zal gaan duren. Ik heb in de krant gelezen, u misschien ook al, dat de paus al denkt dat het einde van de wereld nabij gekomen is. En dan ben ik niet zo iemand die zo graag naar de paus wijst, dat begrijpt u ook wel. Maar het is toch wel heel opvallend dat we vanuit de wereld zelf, bijvoorbeeld vanuit de artistieke wereld, dat er zo ontzettend veel zich speelt rondom het einde van de wereld. Ook films die worden gemaakt en mensen die daarover gaan praten met elkaar. Dat doen ze helemaal niet met de Bijbel. En we zien het ook om ons heen. Ik denk, als er één moment is waarop je kunt zeggen, hè, Petrus die zegt het is goed, we hebben het profetische woord en het is zeer vast. En het is goed dat je daar acht op slaat. Als op een lamp die schijnt op een duistere plaats. Dat betekent dat als de duisternis over deze aarde komt, dat we een lamp hebben. En die lamp is het profetische woord. En het profetische woord maakt ons niet ongerust. Het zegt dat de afval moet komen en dat de mens van de wetteloosheid zich zal gaan openbaren. En we zien die wetteloosheid allemaal om ons heen. Als we denken aan wat er in Keulen gebeurd is, dan was het meest afgrijzelijke eigenlijk wat ze vonden, dat al die mensen zich totaal niets meer van gezag aantrokken. Dus als we denken aan die voorafschaduwingen van de komst van de antichrist, van mensen die zich aan gezag helemaal niets meer gelegen laten liggen. En een gezag dat ook niet meer goed weet hoe ze daarmee om moeten gaan. Er komen dus hele nieuwe dingen die komen er op ons af. En ik zal het vanavond ook nog wel even aanhalen. Voor ons christenen betekent dat des te meer dat we ons oog mogen richten op de belofte die God heeft gegeven. En dat is ook eigenlijk de enige mogelijkheid, de enige manier waarop we in deze wereld kunnen leven. Want uiteindelijk is de Satan nog steeds de overste van deze wereld. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Maar wij moeten ons niet gek laten maken door al die beelden die via journaals op ons afkomen en die duizenden, tienduizenden mensen de straat opbrengen om te protesteren. Angst aan te wakkeren voor mensen die uit andere delen van de wereld onze kant opkomen. Wij moeten tegen elkaar zeggen, en dat hoop ik vanavond ook tegen u te doen, dat we mogen kijken naar onze erfenis, naar wat ons wacht. Een christen is altijd iemand die het oog gericht heeft op het leven wat hierna komt. En die het oog gericht houdt op de ware Joshua. Ik ga weer met u verder in nummerie. Ik zal er straks nog wat voor zeggen. En u mag opslaan nummerie 6. Laten we eerst maar dat een paar gedeelten daaruit lezen. Ik lees de eerste 8 versen. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een Nazireër te doen, om zich aan de Heere te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Verder mag hij helemaal geen druivensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn Nazireërschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Van de pitten tot en met de velletjes. Alle dagen van de gelofte van zijn Nazireërschap mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de Heere gewijd had voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. Alle dagen van zijn wijding aan de Heere mag hij niet bij het lichaam van een dode komen. Vanwege zijn vader of vanwege zijn moeder, vanwege zijn broer of vanwege zijn zuster, vanwege hen mag hij zich niet verontreinigen als zij gestorven zijn. Want het Nazireërschap van zijn God is op zijn hoofd. Alle dagen van zijn Nazireërschap is zij heilig voor de Heer. Dan ga ik een beetje naar het laatste deel van het boek dat op dat Nazireërschap aansluit. Vers 21. Dit is de wet voor de Nazireër die zijn offergave voor zijn Nazireërschap aan de Heere beloofd heeft. Naast datgene waartoe zijn vermogen reikt. Hij moet zo handelen volgens de gelofte die hij gedaan heeft overeenkomstig de wet van zijn Nazireërschap. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Aaron en zijn zonen en zeg: zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Even ter herinnering, we hebben de vorige keer, toen we met het boek Numeri begonnen, toen hebben we met elkaar vastgesteld dat het boek Numeri helemaal niet over cijfertjes gaat of over nummers. En dat in de meeste talen het boek ook niet Numeri genoemd wordt. In het Engels Numbers, in het Duits al niet, in Duits das vierte Buch Moses. Dus in de Hebreeuwse Bijbel sowieso niet. Het is een titel die erboven gekomen is nadat de Septuagint, de vertaling uit de Griekse vertaling van de Bijbel, uit het Hebreeuwse is ontstaan. Toen heeft men dat ingedeeld, maar voor de Joden, voor de Israëlieten, voor de Hebreeën was dit ook niet eens het vierde boek van Mozes. Was de eerste regel eigenlijk de inhoud van het boek. En de eerste regel die begon ermee: de Heere sprak tot Mozes in de woestijn, in de tent der ontmoeting. Daar heb je de inhoud van het boek. De Heere sprak tot Mozes in de tent van de ontmoeting in de woestijn. Het is het spreken van God tot mensen die op weg zijn naar het beloofde land en die daarvoor nog door de woestijn heen moeten. En daarin, in die tijd dat ze door de woestijn heen moeten, moeten ze Gods stem verstaan. Wij ook. Niet. Want wij zijn ook op weg naar het land wat God ons beloofd heeft. Alleen is dat niet een stukje grond in het Midden-Oosten. Maar Paulus schrijft: wij hebben hemelse beloften. Wij hebben een hemelse erfenis. Dus God heeft ons geweldige dingen beloofd, maar hij wil dat wij daarop letten, dat we daarnaar kijken als we door de woestijn lopen. En God geeft zijn belofte aan Israël als zij door de woestijn lopen, en dat is ook zo gebeurd, u kunt dat in het boek Deuteronomium lezen. Als ze die route door de woestijn hebben gemaakt en als ze die 40 jaren achterom kijken, dan zien ze al die 40 jaren dat God hen heeft geleid door die woestijn heen. En ik denk dat dat voor ons ook geldt. Als we straks zullen terugkijken op ons leven, dan zullen we zien dat de Heer ons heeft geleid. En dat hij bij heel veel dingen meer aanwezig was als dat wij dachten. En dat wij soms heel weinig dingen van wat God voor ons in ons leven persoonlijk doet, hebben opgemerkt. En daar dan voorbij zijn gegaan en daar God ook niet de dank en de eer voor hebben gegeven. Betekent in ieder geval wel zo dat als de Israëlieten daar door de woestijn gingen, naar het beloofde land. En dan was er wat, daar kom ik ook nog even op terug. Elke keer als ze terug verlangden naar Egypte, waren ze geestelijk gezien de weg kwijt. Niet? Ze verlangden terug naar de potten van Egypte. En elke keer, dan begonnen ze te mopperen. Dan zeggen, we hebben het eigenlijk niet zo goed met onze God. En dat is een gevaar voor mij en voor jullie, voor ons allemaal. Dat als we ons ogen niet gericht hebben op de geestelijke belofte die God geeft, op de volleiding, op wat hierna komt, dan gaan we ons thuis zoeken in het hier en in het nu. En Paulus zegt, want de dingen die je ziet, die zijn tijdelijk, maar de dingen die je niet ziet, die zijn eeuwig. Wij moeten kijken naar de eeuwige dingen. Naar de grote lijn. Want als je gaat kijken hier, dan heeft je buurman het toch altijd beter. Hè? Niet? Dan ben je toch niet zo dankbaar. Maar als we echt geloven dat God ons leven leidt, dan geloven we zelfs dat als hij de Israëlieten door de woestijn brengt op plaatsen waar ze helemaal geen voedsel hebben. En dan beginnen ze weer te mopperen, we hebben geen voedsel. Ze hadden God wel. En God kon voor het voedsel zorgen. En God heeft het ook gedaan, maar zij verlangde terug naar de vleespotten van Egypte, terwijl de Heere God voedsel uit de hemel wilde geven. Ziet u het verschil? Dus dat hele gemopper van hen in die woestijn, dat kwam omdat ze zich vulden met Egypte. En toen begonnen ze te mopperen. Ze hadden aan God niet genoeg. En daarom staat er 3 keer in het Nieuwe Testament op 3 verschillende plaatsen. 1 Korinther 10, in de Petrusbrief en in de Judasbrief. Dat God in hen geen welbehagen heeft gehad. Het wil niet zeggen dat zij niet het volk van God waren. Maar God had in dat volk geen welbehagen. Ze luisterden niet naar Mozes. Ze wilden hun eigen weg gaan. Ze mopperden, ze murmureerden. Dat is een echt mooi oud woord. Dat had je vroeger in de Bijbel, murmureren. Ze murmureerden tegen de Heer. En dan komt de straf. Als je die weg naar de, door de woestijn kijkt van Israël, dan zie je soms dat er duizenden mensen werden neergeveld in de woestijn. Omdat ze niet op God hebben vertrouwd. En daar begon ik vanavond ook zo'n beetje zo. Hè? Dat wij ons oog richten op wat God ons geeft. Dat we ons daar ook mee zullen vullen. In de woestijn was alles afhankelijk natuurlijk wat God geeft. Hè? En Paulus zegt, want ik wil het graag geestelijk overbrengen. Dus ook dat naar Nazireërschap, nieuw testamentisch overbrengen. En Paulus zegt precies hetzelfde. Hij zegt mijn God. En zijn God is ook onze God. Maar Paulus bedoelt met mijn God niet alleen zijn God, die ook onze God is. Maar de God zoals hij met die God omging in de woestijn. Anders gezegd, zoals God met hem omging in de woestijn. En Paulus' leven is niet altijd een makkelijk leven geweest. Maar hij zegt, mijn God zal in Christus Jezus in al uw behoeften voorzien. Dat is het leven van een christen in de woestijn die weet dat zijn God zal voorzien. En daarmee bedoel ik niet dat hij zegt, oh, maar dat is mooi, ik ga morgen mijn baan opzeggen. Dat wordt er natuurlijk niet mee bedoeld. Maar dat betekent dat in alle geestelijke behoeften die we hebben, dat de Heer zal voorzien. Hij zal ons niet alleen laten. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Wat kan een mens jullie doen? Dat zijn ook voor dit jaar natuurlijk geweldige beloften van Gods kant. Als je tenminste God vertrouwt. Dus God sprak tot Mozes voor die woestijnreis. En daar gaat het boek Numeri over. Vanuit de tent der ontmoeting met Mozes. Mozes bracht die woorden bij het volk over. Als je het boek Leviticus neemt, dan sprak God ook met Mozes in de tent van de ontmoeting. Maar over hele andere dingen. Daar sprak God met Mozes over een priesterschap, wat de priester moest doen, wat de levieten moesten doen, wat het offeren betekende, welke offers er gebracht moesten worden, hoe ze offers moesten brengen, wie er in de tabernakel mocht komen enzovoorts. Dat is dus toch een ander boek. Maar hier gaat het dat God tot Mozes spreekt daar in de tent van de ontmoeting in de woestijn. Daar begint het boek Numeri mee. En daar gaat het dus ook even over. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in de tent van ontmoeting. En dan gaat het erom dat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En nu eigenlijk onder de hoede van de Heere God waren gekomen. Als we nou Numeri 6 voor ons hebben, want daar moeten we natuurlijk toch een beetje naartoe. Dan begrijpt u dan ook een beetje waar het om gaat. Die vraag gaat een beetje verder. Want wat wil je doen? Dat is een vraag die al veel langer bij u moet spelen. Hè? Want als ik een zaal van jongere mensen had gehouden, had ik die vraag eigenlijk kunnen stellen. Maar u bent over het algemeen allemaal wat ouder. Maar de vraag komt als christen wel allemaal op ons af. Wat willen we met ons leven doen, zolang we hier op aarde zijn? Dat is toch een reële vraag. Wat wil je met je leven? Hoe wil je het indelen? Er zijn christenen die zeggen, ja, ze willen iets moois van hun leven maken. En sommige christen zijn helemaal niet in staat om iets moois van hun leven te maken. Die worden vervolgd. Maar er zijn ook heel veel christenen die zeggen, nou, voor mij is het belangrijkste dat ik een kind van God ben. Dat ik dus hoor bij dat volk dat door de woestijn trekt. Dat is voor mij het belangrijkste. Hij zegt God tegen Mozes, als er nou iemand is, een man of vrouw, die of zijn hele leven of voor een bepaalde tijd zijn leven aan de Heere wil wijden. Dus het initiatief ging niet eens van God zelf uit. Het was een initiatief wat van iemand uitging, die zijn leven wilde wijden, ten dienste wilde stellen aan God. Zo iemand was bijvoorbeeld Jozua. En Jozua wordt later pas door God in de dienst gesteld nadat Mozes gestorven is. Maar voor die tijd heeft Jozua vrijwillig geen afstand willen doen van Mozes. Hij is Mozes knecht geweest, hij is met Mozes meegegaan. Hij heeft zich afgezonderd. Voor een werk voor God. Dat woordje, daar gaat het, hè? Het woordje Nazireër betekent eigenlijk afzonderen. Ik zonder mijn leven af voor God. Nou, zegt de Heer de God dan, als er iemand is, een man of een vrouw, die zijn leven voor mij wil afzonderen, dan zijn daar een aantal regels aan verbonden. Dat is duidelijk, hè? En dat betekent niet dat wij nu nog als man ons haar moeten laten groeien. Wat anders. Maar het heeft ook met iets anders te maken. We hebben eigenlijk in de Bijbel maar één voorbeeld van een Nazireër. Dat was Simson. En nog niet eens van een Nazireër die zichzelf vrijwillig aan God had gegeven. Want voor zijn geboorte waren zijn ouders door God geroepen om hun kind dat Nazireërschap op te leggen. Maar Simson was een Nazireër. Nou ga ik niet helemaal de geschiedenis van Simson behandelen. Ik neem aan dat u die ook wel een beetje kent. Maar één ding was duidelijk in dat leven van Simson, dat hij geweldige kracht had. Goddelijke kracht. En niemand wist waar hij die kracht vandaan had. Maar wij weten het wel. Die kracht zat namelijk in zijn Nazireërschap. Weet u, in dat lange haar. Omdat hij een Nazireër was, had hij bijzondere kracht. En ik denk ook dat dat Gods belofte is. Als hij ze zou houden aan die regels. Dus inderdaad jouw leven voor een tijd of helemaal aan de Here zou wijden. En je zou geestelijk deze regels navolgen die hier genoemd worden. Dan zou je kracht ontvangen uit de hoog. Dat is ook wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Ze moeten wachten totdat er kracht komt uit de hoge. Dus, en die kracht uit de hoge die kwam door de Heilige Geest. Dus als ik het naar het Nieuwe Testament toe trek, dat betekent dat als iemand deze regels van dat Nazireërschap in zijn leven zou willen toepassen, dat hij kracht krijgt uit de hemel. Kracht van de Heilige Geest. Kracht om te leven, kracht om te corrigeren, kracht om te waarschuwen. Kracht om geestelijk vijanden te verslaan, noem nou maar op. Dus het zijn heel belangrijke regels. Als je die naar het Nieuwe Testament overbrengt. Jullie zullen moeten blijven in Jeruzalem, je zult mijn getuige zijn. Maar je kunt dat niet zijn. Als je geen kracht hebt uit de hoge. Dat betekent, en dat was natuurlijk ook de bedoeling, daarom zei de Heer Jezus deze woorden. Dat betekende voor de discipelen die dat hoorden, dat ze een verbinding moesten hebben met de hemel. En daarom, waarom was dat zo belangrijk? Omdat het ook zo was dat de Heer Jezus zegt dat als de Heilige Geest zou komen. En ze zouden de kracht van de hoge krijgen, die kracht uit de hemel. Dan zou hij uit het zijne nemen en het hen verkondigen. Dat betekent dat het denken van hun, dat waar ze mee bezig waren, wat hun vulde, waar hun gedachten. We moeten niet zo, ja, ik zou maar zeggen tegenwoordig, wordt als het ware de Heilige Geest geclaimd door bepaalde groepen. Maar als u de Bijbel leest in wat het werk van de Heilige Geest is, dan was dat gewoon in mannen die kracht kregen om te kunnen leiden. Om de arena's te kunnen ingaan. Om God te loven en te prijzen in hun dood. Het waren mensen met buitengewone geestelijke kracht. Dat. Maar van andere zijde, waar komt dat toch vandaan? En God, het was juist zo, leest u die brieven maar, die Paulus schrijft en die Judas schrijft en die Jacobus schrijft. Het waren soms de meest eenvoudige mensen die zelf zwak waren. Paulus zegt, maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat de kracht van God over mij komt. Het waren geen praatjesmakers. Paulus zegt bijvoorbeeld schrijft in zijn brief aan de Korintiërs. Daar moet hij zich verdedigen omdat een aantal mensen zeggen, ja, zijn spreken is wel erg zwak hoor. En zijn verschijning betekent niks. Het is maar een klein manneke. Hij heeft allemaal nog littekens. Het is nou niet bepaald een verschijning waarmee je zou kunnen opscheppen. En zegt Paulus, moet ik komen in zwakheid of kom ik in kracht? In Gods kracht. Het mooie is, wij hoeven niet sterk te zijn, we hebben een sterke God. Wij hoeven ons niet mooi voor te doen. We hebben iemand die de mooiste is. Die ooit heeft geleefd. We mogen gebruik maken van zijn leven. Hij zal het uit mij nemen. En hij zal het jullie verkondigen. Verkondigen betekent niet dat je allemaal grote tekenen en wonderen doet. Waar de Israëlieten zo op zaten te wachten. Maar dat het eenvoudig verkondiging is. Hij zal je troosten, de Heilige Geest. En hij zal je kracht geven. Nou, het eerste wat we hier lezen voor de Nazireër is, als hij dat wil doen. Dus denk daar eens voor uzelf over na. Of je dat zou willen. Ik heb het niet over, ik heb het dus echt over een bijzondere dienst. Kijk, er zijn ook dienstketten van God die God gewoon roept. Paulus zegt, de Heere heeft mij vanaf mijn moederschoot, heeft de Heere mij afgezonderd. Hij was dus zo'n afgezonderde. Zo'n Nazireeër moest zich dus ergens van afzonderen. Hij moest zich afzonderen, van de andere Israëlieten. Hij moest alleen maar naar de stem van God luisteren. Hij moest die verbinding hebben met de hemel. Hij moest die verbinding hebben met God. Zoals Mozes in die tent van de ontmoeting God ontmoette. En God met hem sprak. En God sprak met hem zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dat betekent dat Mozes daar misschien wel gezucht heeft van, nou, dat volk hier, God, waarover u mij als leider hebt aangesteld. Ja, wat zou God tegen Mozes gezegd hebben? Mozes, jongen, ik heb het allemaal in de hand. Ik ken dat volk. En ik kom ermee tot mijn doel. Ik denk dat Mozes door de Heere geweldig getroost is. Heel vaak als hij het niet meer zag zitten. Maar als hij het niet zag zitten, dan ging hij wel naar de tent van de ontmoeting. Dan ging hij niet naar de buurman toe. Dan ging hij niet naar de Aaron toe. Dan ontmoette hij de Heere. En dan sprak God met hem. Het was vertrouwelijke omgang met God kunnen kennen. Weet u, daarom bent u een kind van God. Omdat u God uw vader kunt noemen. Omdat u tegen God kunt zeggen, Vader. Dus God wil ons heel dicht bij hem hebben. Die wil ons in ons leven als het ware aan de hand nemen. En dat we hem volgen. Nou, als hij dat aflegt, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Gaat u nu ook een beetje begrijpen waarom de Heer Jezus die wijn aan het kruis weigerde? Hij had zijn hele leven aan God gewijd. Hij wilde geen sterke drank. Hij zou het niet aannemen. Pas toen het volbracht was. Toen alles voorbij was. Toen de Vader het werk had goedgekeurd. Toen dronk hij. Maar aan het kruis niet. Hij zal geen wijn. Of ze denken, ja, wat betekent dat dan? Waarom zou jij geen wijn of sterke drank? Nou, de betekenis is niet, we begrijpen allemaal, je hoeft je helemaal niet aan God te wijden, maar een kind van God moet gewoon niet dronken worden. Wees niet dronken van wijn, dat is gewoon een bevel. Dus daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om of we geen glaasje wijn mogen drinken, het gaat erom dat we niet dronken moeten worden. Het gaat erom dat de wijn eigenlijk de beste vrucht was in de Bijbel die de aarde voortbracht. Het was de vrucht, de mooiste vrucht van de aarde. Als u denkt aan Johannes 15, hè, daar gaat het over de wijnstok, zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En weet u wat dat betekent? De Heer Jezus is hier op aarde geweest. Hij heeft hier op aarde gewandeld en heeft hij op aarde voor de volle 120, 30, 40% de wil van God gedaan. Er was, de hele Oude Testament spreekt erover, er was uit de aarde een lood opgeschoten voor God. Hij was de ware wijnstok. Waar wij aan verbonden zijn, waarvan wij mogen drinken, wiens sappen tot ons mogen komen. Maar dat geldt dan ook alleen maar voor de Heer Jezus. De tarwekorrel die in de aarde viel en stierf en die vrucht voortbracht. Er is in de aarde voor God geen andere volmaakte goede wijnstok dan alleen de Heer Jezus. Maar de wijn, ja. De Richter zegt, de wijn die het hart van de mensen en van God verheugt. Waar je blij van werd en waar mensen dronken van werden. Wijn, dat was natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt. En de aarde bracht het voort, God had het gegeven. Alleen zelfs toen de aarde de wijnstokken voortbracht na de zondvloed, werd Noach toch dronken. De mensen wisten er niet goed mee om te gaan met wat God voortbracht. Maar het principe is hier voor iemand die van zich wilde wijden aan God, dat hij moest drinken van de Heer Jezus, laat ik maar zo zeggen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonde. Alles wat die aarde voortbracht, dat was toch geestig gezien. Het kwam uit een ander continent. Het kwam uit de wereld. Het kwam niet bij de Heere vandaan. Het was niet het voedsel wat God bedoeld had voor iemand die zich aan hem wilde wijden. Weet u nog, die Israëlieten die daar door de woestijn heen gingen? Die begonnen te schreeuwen om water. In Egypte hadden ze genoeg water, maar in de woestijn hadden ze geen water. Waar kwam dat water vandaan waar ze uit moesten drinken? Uit de rots. En de Bijbel zegt, en de rots die met hen meeging, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, dat was de Christus. Dus als iemand zich echt wilde wijden en deel van zijn leven, van zijn tijd wilde afzonderen voor God, dan moest hij voedsel halen uit de hemel vandaan, uit de rots vandaan. Hij moest water drinken uit de rots. Ja. En wij begrijpen dat wel een beetje. Ik tenminste wel. Als ik tv kijk, zijn er toch vaak interessante dingen waar ik naar kijk. Of naar journaals. En dan denk ik, wat drink je eigenlijk? Dat kan je allemaal zo bezighouden. Heb je dat niet? Dat kan je zo bezighouden wat er allemaal in deze wereld gebeurt. En dan ben je niet bezig met de hemelse dingen. Dus ze mochten geen wijn of sterke drank drinken. En ik heb je dat, uitgelegd. Het tweede wat er was, is en er staat er zelfs niets van wat de wijnstok afkomstig is. Ook geen velletjes van de druiven, ook geen bladeren. Als je die zou koken, dan zou je zeggen, niets wat van de aarde aanwezig. Hij moest zich wijden aan God en hij moest ook het voedsel van de Heere ontvangen. Ook het drinken van de Heere ontvangen. En dat moest zijn hart verheugen. Het volgende wat er wordt gezegd, hij mocht geen scheermes op zijn hoofd hebben. Denk je, dat klopt ook niet zo erg, want in het Nieuwe Testament is het juist zo dat de man zich het haar moet afscheren en de vrouw niet. Maar daar heeft hij ook gelijk in. Maar daar heb je ook Gods verhouding. Hij stond niet meer als een man tegenover God, maar als een dienaar, als een dienares. De vrouw was geschapen om de man en niet de man om de vrouw. Hij moest als het ware het vrouwelijke vertegenwoordigen. Hij moest zeggen, spreek Heere, uw knecht hoort. Ik luister naar u. U bent mijn Heer. U bent mijn man, als het om de Heer Jezus gaat, ja? De vrouw, wij zijn de vrouw van het lam. En dat betekent de vrouw die stelt zich ten dienste van het lam. Eerst heeft het lam zich ten dienste van ons gesteld. Hier gaat het erom dat iemand het haar niet mocht afknippen om het vrouwelijke, want juist het vrouwelijke, het haarbeelden, het vrouwelijke uit. Als je dan toch geen vrouw wil zijn, zegt Paulus, scheer je hoofd dan maar helemaal kaal. Daar komt het op neer. En we gaan er helemaal niet over twisten hoe lang dat haar moet zijn, dat snappen we wel. Maar dat haar is toch gegeven. En het toont dus aan dat de Heere God hier zegt, als je je echt een gelofte afleeft, weet waar je aan begint. Dan zul je naar mijn stem moeten luisteren. Je zult moeten zeggen wat ik zeg. Je zult moeten gaan waar naartoe ik jou zend. Je zult dat moeten spreken wat je van mij hoort. Je zult daar moeten corrigeren. Je zult het woord van God recht moeten snijden. Er zijn genoeg allemaal valse mensen die in de gemeente, zegt Paulus en zegt Judas, die het allang niet meer het woord van God recht snijden. Maar als je in mijn dienst wil staan, als je dat wil zijn, als je zorg wil dragen, als je dat typische vrouwelijke, dan wil ik dat je dat doet. Dat je dat doet, dat je naar mij luistert en dat je je haar laat groeien. En ik heb het u nogmaals gezegd, hè, we kijken eventjes naar Simson. Hij liet dat haar groeien. Hij was in dienst, hij was een Nazireër Gods. Hij mocht niet op zijn hoofd, hij moest zich in de dienst stellen van God. Hij had kracht en toen hij dat, hij had kracht zolang God hem zond. Hij had kracht als hij naar de Heere luisterde. Zolang als hij dat niet meer luisterde en zijn haar liet afsnijden, dan was hij zijn kracht kwijt. En dat gebeurde helaas. Zijn ogen, zijn zicht werd kwijt en zijn ogen werden uitgestoken. En als we even op de figuur van Simson verder gaan, denk eens eventjes aan. Hè. Simson was een Nazireër God. Zij had de kracht van boven. Maar hij werd wel door zijn eigen volk uitgeleverd. Dat is nogal wat geweest voor hem. Als volk zegt, Simson, mogen wij jou uitleveren aan de Filistijnen? Dat Simson zei, hier heb je mijn handen. Dan is hij toch een beeld van de Heer Jezus. Simson werd uitgeleverd door zijn eigen volk. Maar juist omdat hij kracht had uit de hoge, kon hij dat, ja, die touwen verbreken alsof het touwtjes wol waren, zeg ik maar. En nam zo'n ezelskinnenbak, hè. En er sloeg al die Filistijnen ermee neer. En als hij dan zegt van, ik heb met één ezelskinnenbak zoveel man verslagen, dan zegt God, ho, ho, ho. Als ik mijn drinken inhoud, Simson, dan ben je niks. Hij kreeg dorst en hij zei, u heeft door mijn hand een grote overwinning behaald. Zie hoe duidelijk die lijnen lopen. Dus de kracht van de Nazireër, die zat daarin in zijn verbinding met God. Het derde wat hij hiervan leest is dat hij mocht niet over een dode heen lopen. Zelfs als dat zijn vader niet was, of zijn moeder, of zijn broer, of zijn zus. Hij mocht niet in aanraking komen met doden. Hij moest zich daarvan afzonderen. Hij hoorde bij de levende God. En hij mocht niet in aanraking komen met doden. Als dat wel gebeurde, omdat hij bij het sterven van zijn vader of zijn moeder aanwezig was, ik noem maar wat, hè, dan moet hij thuis maar eens leven. Dus dan geeft de Bijbel daar wel voorschriften voor. Dan moest hij een offer brengen, een tortelduif of zo, een zondoffer moest hij brengen. En dan kon hij zijn Nazireërschap voortzetten. Het was niet zo dat zijn Nazireërschap dat te vernietigde. Maar wij zeggen wel eens, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En dat is natuurlijk een heel waar voorbeeld. Want als je met de dood omgaat, dan denk je niet meer als levende. Maar tenslotte denk je als dode mensen. Hè, Job zegt in een van zijn... zegt tegen de Heere God dat mensen die hij te min vond, omdat ze... Ja, dat ze te min waren om ook maar bij hem in de buurt te komen, dat die hem nu uitlachen. We lezen van de Heer Jezus dat om het kruis, lees je Psalm 22, maar wat er om het kruis stond. De stieren van Bazan, de honden stonden om het kruis. Enzovoorts. Allemaal. Maar het is helder. Afzondering van de dood en van het kwaad en van de in deze wereld is een heel Bijbels begrip. Iemand die dat niet, die met deze wereld meeging, was bijvoorbeeld iemand als Lot. Lot ging wonen in Sodom en Gomorra. Eerst ging hij erbij wonen, toen zat hij de poort. En later woonde Lot in Sodom en Gomorra. En hij deed gewoon met de wereld mee. En hij had geen enkele geestelijke kracht meer. Als hij later tegen zijn kinderen zegt dat ze de stad moeten ontvluchten, want dat het oordeel van God over de stad komt, dan lachen ze hem allemaal uit. Al zijn schoonzoons. Alsof hij schetste. Hij had niks meer te vertellen. Lot had geen kracht toen de koning van Sodom en Gomorra gevangen werd genomen. Door de koningen uit het dal. En die namen hem gevangen. Ze namen de vrouwen en de kinderen gevangen. En Lot had geen enkele kracht om zich te bevrijden. Hoewel hij wel een rechtvaardiger was, zegt de Bijbel. En Abraham had kracht. Maar Abraham leefde wel afgezonderd. Abraham leefde in Hebron. Abraham was een Hebreër. En Hebron betekent gemeenschap. Betekent dat hij gemeenschap met de Heer had. Abraham was ook iemand toen drie mannen bij hem bij zijn tent kwamen. Die direct herkenden dat één daarvan de Heer was. Hij had hem nog nooit gezien. Maar toch was het zo. En er staat hier, je moet het maar eens opzoeken in 2 Korinthe 6. Laten we goed bedenken dat als de Heer Jezus het gebed richt tot de Vader in Johannes 17, hè, wat wij het hoge priestelijke gebed noemen, maar die titel, u mag het gerust zo noemen, het staat niet in de Bijbel, maar hij richt zich tot de Vader. En als hij met de Vader, tegen de Vader gaat bidden, dan gaat hij praten over ons. En dan zegt hij deze zin: zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Hij zegt dat als een voldongen feit. Ze leven wel in de wereld, zegt hij, maar ze zijn niet van deze wereld. En dat betekent, dat heeft een hele verstrekkende zin in staat, want het betekent natuurlijk, als de Heer Jezus zegt tegen u, je bent niet van de wereld. Dat betekent dat de eigenaar van de wereld geen zeggenschap over jou heeft. Dat je daar niet bij hoort. Dat je ook niet hoort bij een vergankelijke wereld. Bij een wereld die net als Sodom en Gomorra haar ondergang tegemoet gaat. De Heere God heeft ons gekocht en betaald. We zijn niet, en wij passen dat vaak toe. Ja, we zijn niet van de wereld. We moeten niet meegaan in het gedrag van de wereld. Maar de Heer Jezus bedoelt ook van, ze horen daar niet meer bij. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Dus nou weten we waar we staan. We zijn niet van de wereld. Maar deze wereld, in deze wereld gebeuren allerlei dingen. En ook in de christelijke wereld gebeuren dingen. Wat wij dan christelijke wereld noemen. Dezelfde paus die denkt van dat het met de wereld binnenkort wel eens afgelopen kan zijn. Omdat er, en hij vergelijkt dat in zijn denken gaat het over de situatie rijk en arm, weet u wel. De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Dezelfde paus zegt dat alle drie de monoïstische godsdiensten, de islam, het christendom en het jodendom, eigenlijk maar één God hebben en één godsdienst zijn. Maar wat we vergeten vaak, En we kunnen dat niet genoeg herhalen. Het unieke van het christendom is dat zij Christus hebben. Het jodendom heeft Christus niet. Jammer genoeg. En de islam heeft ook wel een soort Jezus, maar dan meer een als een van de profeten. Unieke is dat wij iemand hebben die voor ons gestorven is en opgestaan is en die voor ons betaald heeft en die ons heeft losgekocht van de wereld, die ons uit de duisternis gebracht heeft binnen zijn licht. Die ons, zegt Paulus, God heeft mij geroepen om mensen uit de macht van de Satan te halen en ze te brengen bij God. Dat was de roeping van Paulus, daar riep God mee voor. Dus we zijn niet van de wereld. En dan staat hier in 2 Korinthe 6, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. En dan komt het, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wettelozen? Dat mag u op een huwelijk toepassen. Want het gaat er bij het huwelijk dus ook helemaal niet om als jij zegt van nou ja, ik heb een jongen. Maar ik ben gewoon helemaal, of een meisje, en ik ben zo stapelgek. Ja, het is wel een ongelovige, maar ik ben zo stapelgek op die meid of op die jongen. Ik kan dat best begrijpen. Maar heb je dan wel eens deze tekst gelezen? Heb je wel eens gekeken wat God eraan verbindt? God zegt, ik zet eerst met mijn eigen woorden, dan gaan we het lezen. Je gaat er geestelijk aan kapot. Je gaat er helemaal aan onderdoor. Dus, ik zeg niet dat als een jongen of een meisje, de een is gelovig en de ander is ongelovig, als die met elkaar verkering krijgen en ze kunnen erover praten en de ander komt ook tot geloof, is het natuurlijk een totale andere situatie. Maar ik heb er heel wat gevallen meegemaakt waarin je in een huwelijk moet zeggen van nou, je bent een paar jaar verder en de man of de vrouw heeft nog zo beloofd dat hij de ander zou volgen naar de kerk omdat het zo'n mooi meisje vond. Maar na een jaar is dat allemaal weg. Als we de Heilige Geest ontvangen hebben, dan zijn we geestelijk anders hier. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Daar heb je het. Je vormt samen. En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Laat ik eerst maar even lezen. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom, let op het woordje daarom, uit hun midden weg. Dus verbreken, dat was niet omdat die vrouw of die man niet aardig zou zijn. Maar het had met een totale andere situatie te maken. Ga daarom uit de middenweg. En zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen, zegt de Heer de Almachtige. Jezelf om. Het is niet alleen voor toepassing dus op een gelovige, maar Paulus gaat veel verder in die tekst. Hij zegt, je maakt je één met wetteloosheid. Dat zie je bij die anderen helemaal niet. Je maakt je één met de wereld van de duisternis. En dat geldt niet alleen voor een huwelijk, dat geldt ook in het zaken doen. Als je eerlijk belasting wilde, ik ken een broeder die kwam tot geloof en die wilde eerlijk belasting betalen, maar ze vernoot, die wilde het niet en ze moesten scheiden. Soms is dat gewoon niet vast te houden. Dus wat heeft dat ermee gemeen? Dat je kunt licht niet vermengen met duisternis. Je kunt dat niet samenbrengen, licht en duisternis. En zo kun je ook Christus en Belial niet bij elkaar, niet elkaar brengen. Ik weet niet of u weet wat Belial is. Ik geloof dat het 1949... Toen zijn er in Qumran van die rollen gevonden, hè, die wij de dode zeerollen noemen. Een herdersjongen die gooide een steentje in een grot En die hoorde iets rinkelen en die is de grot ingegaan. Die zag allemaal kruiken met rollen. Nou, die rollen, dat waren allemaal rollen op perkament. Die heeft hij eerst, eerst opgelopen, want dat liep goed onder die schoenen. Tot een of andere professor in Israël tot de ontdekking kwam dat er hele kostbare documenten waren. En die bekendste is natuurlijk de boekrol van Jesaja. Maar een van die rollen was de oorlogsrol. En die oorlogsrol die daar in gevonden was, die ging over de strijd van de zonen van de duisternis tegen de zonen van het licht. En de leider van die zonen van de duisternis, dat was Belial. Dus bij de Joden in die tijd was dat bekend. Hij stond onder leiding van Belial. Belial betekent in het Hebreeuws zonder waarde en zonder meester. En eigenlijk wat je eigenlijk doet is, ja, wie is dan jouw meester in je leven? Is dat God of ben je dat zelf? Naar wie wil je luisteren? Wiens woorden vind je belangrijk? Zonder waarde of zonder meester? In de Dode Zeerollen staat hij beschreven als de leider van alle zonen van de duisternis die samenspanden met de Egyptenaren. En in de vroegchristelijke teksten wordt hij geïdentificeerd met de engel van lust en verwarring. En binnen het satanisme, zo moet ik het eigenlijk zeggen, neemt hij ook een hele belangrijke rol in als een van de dienaren van Satan, die een van de gewesten van deze wereld over een van de gewesten van deze wereld is gesteld. Als God dan zegt, weet je, je komt met die wereld in aanraking. En het is in de praktijk ook zo vaak gebleken dat het inderdaad zo was. Dat het eerder was dat een christelijke jongen of een christelijk meisje ging afhaken, dan dat die jongen bij het christendom een christen werd. Het is voor iemand die niet christelijk is opgevoed en niet echt waarachtig bekeerd is en tot wedergeboorte is gekomen. Laten we maar heel eerlijk zijn, is de kerk toch niet zo aantrekkelijk? Kun je toch liever naar voetballen gaan? Niet? Vind vaak maar saai. Er zijn leukere dingen in de wereld en je was een uitgaansleven gewend. Dus waarom zou je dat opgeven? Het is eigenlijk een totale andere wereld waar we mee te maken hebben. En dat heeft hier ook mee te maken met deze hele verontreiniging. Hij zal dat niet doen. Hij zal heilig zijn voor de Heere. Daar ging het om. En hoe die dat moest zijn, zo. De Heere geheiligd. Weet u, die plaat die de hoge priester had op zijn voorhoofd, stond op de Heere geheiligd. Betekent dat hij er stond en dat hij er was om het volk toe te spreken en de dingen van God over te brengen. Ik ga afsluiten. Ik ga het hebben. Het is opmerkelijk, hè, dat als dat nou hier zo staat, van mannen en vrouwen die zich aan de Heere willen wijden, of een deel aan de Heere, van hun leven aan de Heere willen wijden, of een deel van afzondering willen nemen. Maar laat het nou niet zo heel zwaar maken. Laat nou zeggen dat we elke dag een deel nemen om ons te wijden, af te zonderen aan de Heere. Niet? Een uurtje. Zoals David dat deed. Die zegt, elke morgen leg ik het voor u neer en ik kijk uit. U hoort, 's morgens hoort u mijn gebed en ik kijk uit en u hoort dat. Dus een leven dat we moeten laten vullen met de kracht en met de woorden uit de hoge. Daar gaat het om. Het lezen van je Bijbel is onontbeerlijk voor een christen. En het is jammer dat ik het moet zeggen, maar zoveel mensen komen er niet meer naartoe. Ze moeten het een beetje hebben van de zondag, en dan is het ook al vaak dat de tijd om het woord te openen wat wordt ingedund, niet? En wij moeten het hebben van de stem van God. We moeten zijn stem horen door het woord van de Heer. En dan krijg je het dan, als dat allemaal van die neus de regen noemt, dus ik denk dat het niet voor niks is, dan mag het volk gezegend worden. Dat zijn gezegende mensen. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Aaron en zijn zonen, dus het is de priesterlijke zegen. Zo moet u de Israëlieten zegenen. Je gaat niet, in veel christelijke gemeenten, hè, dan wordt zo de Heere zegen in behoeden. Het is aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Maar u moet wel rekenen, dit is wel de oud-testamentische Israëlische zegen. Een kind van God heeft de zegen van God ontvangen. Die leeft onder de zegen van God. Die leeft onder de genade van God. Maria krijgt van de engel toegezegd dat God, dat zij genade gevonden heeft bij God. En ze zegt, ik ben de gezegendste van alle vrouwen. Dat we allemaal genade gevonden. We zijn, de vloek is van ons afgewenteld. Die is op de Heer Jezus terechtgekomen. Wij zijn in de zegen van God. En dat is opmerkend, de Heer behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Ik geloof echt met mijn hele hart dat dit het antwoord is van God op mensen die God echt bewust zoeken. En zeggen, Heere, ik wil u dienen. Hier ben ik. Ik wil tijd aan u wijden. Ik wil u zoeken. Ik wil weten wat u tot mij te zeggen hebt. Ik wil naar u luisteren. Hij zal u zegenen. Hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. Dat betekent dat de dingen van de Bijbel voor je duidelijk gaan worden. En dat je niet meezingt met al die onoplosbare vraagstukken, want het wordt alleen maar erger, lieve broeders en zusters, in deze wereld. De wereld wordt wanhopig. En de Bijbel zegt dat die dat zal worden. Zegt dat de wereld op den duur geen uitkomst meer heeft. Dat ze niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Dat ze zullen roepen, bergen valt op ons. Dat het een chaos gaat worden in deze wereld. En dat uit die chaos er uiteindelijk iemand zal opstaan die zich zal presenteren als een vredevorst en vrede in deze wereld zal brengen. En de hele wereld zal hem achterna lopen. En juist om dat te voorkomen, heeft het zo nodig dat Gods aangezicht over ons leven ligt. Mag de Heer ons allemaal daarin zegenen. Amen. Zo samen nog dank. Liefdevolle God en Vader, wij willen u zo danken dat we zo'n kostbaar stukje uit uw woord vanavond mochten overdenken. En eigenlijk tegelijk tegen u belijden dat als we dit zo zien, dat we daar zo vaak in tekort geschoten zijn. Maar dank aan u voor het bloed van uw Zoon dat ons reinigt van alle zonde. En dat we de gelegenheid hebben om een gelofte voor u te doen. En eerlijk te zijn en tegen u te zeggen, Heere, ik wil een stukje van mijn tijd aan u wijden. Ik wil u volgen. De gemeente heeft zulke mensen nodig. De wereld heeft zulke mensen nodig. En u heeft zulke mensen nodig. We danken u voor deze avond. Wilt u ons ook zegenen als we naar huis gaan? Mag datgene wat we gehoord hebben, wat we hebben gezegd, mag dat in ons hart leven. Mag dat ons dicht bij u brengen, Vader. Mag de Heilige Geest het gebruiken. Mag het tot uw eer zijn. Ik wil u danken dat u ons gereinigd hebt van al onze zonden. Dat we niet meer van deze wereld zijn, maar dat we van u zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons hebt betaald. En we hebben het vanavond gezegd dat dat u, toen daar die verlichting men u wilde, dat edict wilde geven, die azijn, verlichting wilde geven in uw lijden, dat u het geweigerd had. U hebt tot in de dood, ja, tot in de dood van het kruis, bent u gehoorzaam geweest aan uw God. En we danken u dat we in u mogen geloven en dat u ons leidt en dat we van u mogen ontvangen wat we nodig hebben om als christen te leven in deze wereld. Bid u voor diegenen hier die in landen leven waar vervolging is, die ook weten dat, dat elk moment ook een moment kan zijn dat ze worden opgepakt of die zijn veroordeeld tot verschrikkelijke dingen. Heer, maar dank u wel dat als we zien op onze toekomst, op de erfenis die ons wacht, op het leven bij u, dat dat hetgene is waardoor we zoveel dingen aan kunnen. Omdat we zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Omdat we zien op u, onze Vader, als de eeuwige die ons leven leidt. Wilt u ons daarbij helpen en kracht geven? En wilt u ons helpen dat leven ook te bewaken? Met u te zijn, dat is verreweg het beste. Dank u wel daarvoor. Amen.